Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij met elkaar zingen uit Psalm 92, het eerste vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Psalm 92, het eerste vers. De schriftlezing vanavond vindt u in Openbaring hoofdstuk 2, de versen 12 tot en met 17. Dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanavond. Dat is de brief aan Pergamum, Openbaring 2, vers 12 tot en met 17. En schrijf aan de engel der gemeente die in Pergamum is, dit zegt hij, die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk waar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend. Ook in de dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij uw lieden waar de Satan woont. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt die de lering van Bileam houden, die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgoden offer eten en hoereren. Alzo hebt ook gij die de lering der Nicolaïten houden, het welk ik haat. Bekeer u. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt: die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen. En op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Tot zover de schriftlezing en de woorden van onze tekst. Doen we nu belijdenis van ons geloof met de 12 artikelen. En vervolgens zingen we Psalm 119, het 10e vers. Psalm 119, vers 10, nadat we eerst geloofsbelijdenis gedaan hebben. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, laten wij een zegen van de Heere vragen over deze dienst. O heilige en barmhartige Heere, alle eer moet u toegeschreven worden, omdat u ons leven onderhoudt, ons leven spaart, omdat u het bent die ook het weer in uw hand hebt. En zo onderhoudt u deze wereld, deze aarde. En u zorgt ook voor ons dagelijks leven. En zo schenkt u het ons, Heere, opnieuw het voorrecht om in uw huis te mogen zijn. En Heere, laat dit huis, de zondagse kerkdiensten, laat dat voor ons inderdaad een oase mogen zijn in deze wereld. In het leven waarin wij staan. Want we hebben zojuist gezongen: ik ben een vreemdeling hier beneden. En Heere, laat het ook zo onze beleving mogen zijn of worden. dat we hier een vreemdeling ons gaan voelen. En dat niet omdat we oud geworden zijn. En ook niet omdat dingen ons tegenzitten. Maar omdat we beseffen dat we niet met de wereld het kunnen houden. Omdat de wereld leeg is. Omdat het u niet kent. En waar u niet bent, Heere, daar is de dood. En juist waar u bent, daar is het leven. Maar Heere, van nature zijn wij zo gericht op deze wereld. En we menen dat er zoveel genoegen en plezier en voldoening in de wereld te behalen is. Maar Heere, doe ons toch verstaan wat het betekent om een pelgrim en een vreemdeling te zijn hier op aarde. En dat wil niet zeggen dat we dan zonderling worden, maar dat we wel een vreemdeling zijn. In de zin dat we een ander vaderland hebben. Dat we een ander uitzicht hebben. Dat we bij u thuis zijn. En dat we juist gemeenschap met u kennen. O Heere, dat is een grote zaak. En dat is iets wat we moeten leren in het leven. En zo, Heere, komen wij tot u in deze kerkdienst om u een zegen te vragen. En wat is die zegen? Niet alleen dat alles in goede orde mag verlopen. En niet alleen dat u dienaar kracht ontvangt om de dienst te leiden en voor te gaan. En niet alleen kracht dat wij thuis zullen meeluisteren. En dat we hier in de kerk zullen luisteren, Heer, dat is alles nodig. En dat kunnen we niet zonder, maar als we om een zegen vragen, dan gaat het om iets anders. Dan gaat het erom dat wij een vreemdeling mogen worden hier op aarde. En dat wij de gemeenschap met u mogen leren kennen. Want dat is de belangrijkste les. En dat is uiteindelijk ook de enige les die echt geleerd moet worden. Om u te kennen. U lief te hebben, naar u te verlangen, een honger en dorst naar uw gerechtigheid te ervaren. En daar bidden wij u om, Heere. Wilt u ons terzijde nemen, kon het zijn een ieder persoonlijk. En dat we vanuit uw woord ook mogen weten hoe nodig het is om met u door het leven te gaan. Heere, wilt u onze jongeren laten zien de vreugde die er ligt in een leven met u. En laten ze mogen zien, Heere, hoe ontzettend het is om zonder u door het leven te gaan. Dat deze wereld een woestijn is. Dat deze wereld uiteindelijk tegenvalt voor een ieder. En dat bij u alleen overvloed is. Een overlopende maat van zegen en vreugde en vrede geeft u. U noemt uzelf ook het water des levens. U noemt uzelf het brood des levens. Want bij u is de levensbron. En Heere, de kennis aan u en de nabijheid des Heeren is zoeter dan het leven. En dat zien we steeds weer weerspiegeld in uw woord, in de psalmen, dat er naar u gedorst wordt. Maar Heere, nog meer zien wordt dat ook een beleving in het persoonlijk leven. Dat de mens dan niet meer zonder u door het leven kan. Heere, zo bidden wij u om de krachtige werking van uw Heilige Geest. En we vragen u om de doorwerking van die Geest. Om ons te ontdekken aan onze ongerechtigheid en schuld en tekort. En aan onze eigen droogte, aan onze eigen leegheid. En dat we daar tegenover mogen zien de volheid die er ligt in u, Heere Jezus. Het eeuwige leven bij u. De volheid van de verzoening en de voldoening. En dat we ervaren mogen hoe rijk het is om een zicht op Christus te mogen hebben in het leven. Dat u overkomt. En dat alles dan anders lijkt in het leven te zijn. Dat er dan vreugde komt in het leven en rust en vrede. En dan wordt er een verlangen naar u gewekt. Om, niet omdat we dat moeten doen, maar omdat het zo heerlijk en goed is om u te kennen. Dan begrijpen we de psalmen, mijn ziel is immer stil tot God. Van hem verwacht ik een heilrijk lot. En dat kan alleen maar iemand zeggen die het ook werkelijk daar iets van gezien heeft in zijn leven. Zo wordt dat verlangen opgewekt naar u. En zo wordt een mens ook een vreemdeling in deze wereld. En uiteindelijk hebben we zo ook in het leven te staan. Zo moesten ook die christenen te Pergamum ook zo staan in het leven. Heere, wij bidden u, wilt u met uw geest uw zegen geven over de bediening van uw woord. En wilt u in ons midden zijn en met ons optrekken. Heere, gedenk de velen die op vakantie zijn. Bewaar en behoed hen. Breng hen, kon het zijn, allen weer thuis. Heere, ook hen die nog op vakantie zullen gaan, zo u het geeft in de komende week, wil hen nabij zijn en een goede tijd geven. Heere, help ons ook als gemeenteleden op de zondag uw dag te heiligen, waar we ook zullen zijn. En dat we de kerkdiensten zullen bezoeken waar we zijn of meeluisteren hier thuis. Heere, wilt u geven dat we zo ook als gezin ook voor de kinderen ook een voorbeeld mogen zijn als ouders. Een voorbeeld van godsvrucht en dat we de dag des Heren hoog zullen houden. Heere, bewaar voor zonde. Ook juist op de vakantietijd kan er verslapping optreden. Laat dat toch niet zo mogen zijn, Heere. Maar laat het juist een stimulerende tijd mogen zijn. Ook een tijd waarin er gelegenheid is om iets over u te lezen en over de omgang met u. Heere, wilt u zo geven dat er ware rust en vrede ervaren wordt, ook op vakantie. Heere, we bidden u voor heel de gemeente. We bidden u, Heere, voor hen die verdriet hebben, die een lege plaats in hun leven hebben moeten incasseren. We denken aan de familie Bom, met het toch nog zo snel overlijden van broeder Bom. En Heere, dan denken we ook aan weduwnaren en weduwen. Heere, u kent hen in al hun verschillende omstandigheden waarin ze zijn. En de leegte die ze ervaren, de totale verandering die gekomen is, wat men nooit wennen wil, die lege plaats die er is. Heere, toon hen dat u van hen af weet. En wilt u nog overkomen en hen zicht geven op u, dat zij ook mogen leren een weg op u, de Heere, te wentelen. En zo bidden wij u ook, Heere, voor de bewoners van Nieuw-Rijsenburg. U weet ook de zorgen die ook daar kunnen zijn. Ook hen die ouder geworden zijn en niet meer zelfstandig kunnen leven. Heere, ontferm u over hen. Schenk hen uw nabijheid, uw rust, uw genade en wilt uw ontferming daar geven. We bidden u, Heere, voor alleenstaanden, hen die alleen door het leven moeten. U kent hen, wilt u hen een toevlucht zijn en een behoud in het leven. We bidden u, Heere, ook wanneer er bijzondere zorgen in het leven kunnen zijn, of zelfs verdriet of moeite in de persoonlijke sfeer. Het is u alles bekend. Heere, geef dat we voortdurend onze weg voor u mogen neerleggen. En dat we wijsheid mogen ontvangen hoe we ons hebben op te stellen. Ook in bijzondere omstandigheden of familieomstandigheden die er kunnen zijn. Ontferm u over kinderen die geen behoefte meer blijken te hebben aan u en aan uw dienst. Heere, geef dat het gebed dat opgezonden wordt voor hen, dat dat toch krachtig mag zijn en een uitwerking zal hebben. O Heere, zo bidden wij u voor al de gezinnen, voor jongeren en kinderen. Gedenk de kerkenraad, Heere, zegen de broeders met uw ontferming en leid onze gemeente. Heere, woon met uw woord en geest in ons midden. en verblijd ons door uw daden. Gedenk, Heer, uw kerk wereldwijd. En dan denken we gelijk ook aan de vervolgde kerken. Dat in zoveel landen, daar wordt uw kerk tegengestaan. En daar wordt uw kerk verdrukt en vervolgd. Uw kinderen worden opgesloten. Het is niet eens bekend waar ze precies zijn. Dat wordt door de overheid geheim gehouden. Ontferm u zo over uw kerk in China. Ook over de leiders daar. En gedenk, heren, ook andere landen in de wereld, moslimlanden, waar vervolgingen uitgebroken zijn, waar mensen gedood worden. We denken aan Nigeria. Heren, wilt u ook daar met uw woord en geest krachtig werken? Wij horen maar een paar zaken. Wij horen hier maar van doodslag en gevangenis. Maar heren, u ziet alles en u bewerkt ook alles. U bent bezig uw heilsplan uit te voeren. Ook in die landen. En soms denken wij in onze zondige dwaasheid dat dingen verkeerd gaan. Maar heren, bij u gaat nooit iets verkeerd. U bent bezig uw kerk te vergaderen en te behouden, zelfs door de dood heen. En heren, wij geloven en vertrouwen dat uw kerk toch door zal gaan. En we horen soms ook berichten dat uw kerk sterk groeit, daar juist waar vervolging is. En we kunnen alleen maar bidden voor hen die lijden en vragen u, heren, om de doorwerking van uw geest, dat er velen tot bekering mogen komen. En dat de naam van de Heere Jezus verheerlijk mag worden door heel de wereld heen. Heere, wil ook de kerk op het zendingsveld gedenken en zegenen. We bidden u, Heer, om uw ontferming over ons land en volk. We bidden u voor het volk Israël. Wil ze tot bekering brengen. Ja, laat uw koninkrijk toch mogen komen door heel deze wereld heen. En zie zo op ons neer. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 18, de versen 8 en 9. Psalm 18, de versen 8 en 9. Geliefde gemeente, enige weken geleden zijn we begonnen met het overdenken van de boodschap van de Heer Jezus aan de 7 Klein-Aziatische gemeenten. U weet, er waren meer gemeenten in Klein-Azië, dat is wat we tegenwoordig Turkije noemen. Maar de Heer Jezus richt zich hier alleen tot deze 7 de hier genoemde gemeenten. Want deze 7 gemeenten vormen een beeld van de kerk van de Heer Jezus door alle tijden en plaatsen heen. En zo zijn ze een prediking voor de kerk, ook van vandaag in het jaar 2019. Tot zover hebben we gezien de gemeente van Efeze, die rechtzinnig was, maar waar de liefde ontbrak. Ze moesten zich bekeren, anders zou de Heer zijn kerk daar wegnemen. Daarna zagen wij de kerk van Smyrna. Daar zouden vervolgingen zijn. En ze worden opgeroepen om trouw te zijn, zelfs tot in de dood. En zo zullen ze de kroon des levens ontvangen. En nu gaan we verder en luisteren wij naar de prediking van de Heer Jezus over de gemeente van Pergamus. De gemeente van Pergamum of Pergamus stond bloot aan 2 gevaren. En één van die gevaren, of beide, het maakt niet uit welke, kon de gemeente al verwoesten. En zo stond die gemeente bloot aan deze beide gevaren. Van vervolgingen van buiten, maar ook van binnen, dat er toegefelijkheid zou zijn aan het heidendom. En de Heer Jezus roept hen op om te overwinnen, om te strijden. Zoals we zojuist net Psalm 18 zongen, waarin gesproken wordt over het strijden. En daartoe roept de Heer ook deze gemeente en die leden daar op om te strijden. Ook de gemeente in 2019 heeft de taak om te strijden. We denken nou over de gemeente van Pergamus. We zien ten eerste afgoderij. Ten tweede verleiding en ten derde overwinning. Dus de gemeente van Pergamus, ten eerste afgoderij, ten tweede verleiding en ten derde overwinning. Dus de gemeente te Pergamum was klein, stond bloot aan gevaren. We weten niet wie de gemeente gesticht heeft. De stad op zich was een bekende stad, Pergamum. Het was de eerste stad in dat gedeelte van de toenmalige Midden-Oosten die de Romeinen verwelkomd hebben. De Romeinen kwamen in de eerste eeuw voor Christus, namen zij de macht over in wat wij Turkije noemen. En Pergamum was de eerste stad die hen verwelkomden, die hen welkom heten daar in dat gebied om hun cultuur. En Pergamum werd ook een bekende stad. Er was veel geleerdheid in die stad. Er was een beroemde bibliotheek waar meer dan 200.000 boekrollen bewaard werden. En deze boeken werden beschreven op perkament. En zo was de stad Pergamum beroemd om zijn perkamentindustrie. U weet, perkament is de huid van een geit dat gelooid wordt en geschikt gemaakt wordt om beschreven te worden. Het woord perkament is ook afgeleid van de naam van deze stad, Pergamum. Dus de stad was bekend om zijn bibliotheek, zijn geleerdheid. Maar aan de andere kant was de stad ook bekend om zijn afgoderij. Het was een centrum van afgoderij. Met alles wat daarmee samenhing. Er waren 3 vormen van heidense afgoderij in deze stad. Ten eerste was er de aanbidding van de afgod Aesculapius. Dat is de afgod van de geneeskunst. En dit symbool was een gekronkelde slang die vandaag nog gebruikt wordt als een symbool voor de geneeskunst. En de priesters daar in Pergamum maakten dure en geheime medicijnen, waardoor de mensen genezen werden van bepaalde ziekten, zo namen ze aan. Maar het was allemaal verweven met het occultisme, want het werk van dokters was toen verweven met de heidense tempels. En zo was er veel occultisme en duivelskunstenarij verweven met de kunst van de medicijnen. En van heinde en verre kwamen de mensen ook naar deze afgodstempel van Esculapius om genezen te worden. Daarnaast was er een tweede vorm van afgoderij. En dat was dat vlak buiten de stad stond, was er een reusachtige tempel toegewijd aan de hoofdgod Zeus. En deze tempel stond op de hoogte van de heuvel. Deze tempel had klaarblijkelijk een groot altaar, zo'n 13 meter hoog, breed en lang. En daar werd dus de afgod Zeus met al de afgoden die erbij hoorden vereerd. En dat was het ten derde in Pergamon, een tempel toegewijd aan de Romeinse keizer Augustus, die daar als een god aanbeden werd. En zo al deze drie vormen van afgoderij waren doortrokken van tempelprostitutie. En zo tierde de afgoderij en de immoraliteit daar welig. En in deze stad was er een christelijke gemeente gevestigd. Deze stad Pergamum, we weten nogmaals niet wie ze gesticht heeft, maar ze was enkele dagen reisafstand gelegen van Efeze. En daar heeft Paulus verschillende jaren gewerkt, zodat, zo staat er daar in Handelingen, uit heel Azië konden ze het woord horen daar in Efeze. En zo was Paulus ook waarschijnlijk in staat geweest om andere plaatsen daar rondom Efeze te bezoeken. Misschien ook wel Pergamum. Maar in ieder geval, door de leiding van de Heer Jezus is daar een christelijke gemeente ontstaan. En nu schrijft de verheerlijkte Christus een brief aan zijn gemeente te Pergamum. Het was een gemeente die stond midden in de wereld van afgoderij, van immoraliteit, van occultisme, van Satans aanbidding. En daarom had die gemeente te Pergamum het niet gemakkelijk. En ze hadden aansporingen nodig. En de Heere Jezus geeft hen dit. Wanneer Johannes deze brief moet schrijven in vers 12. En schrijf aan de engel der gemeente die in Pergamus is. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. De Heere Jezus heeft een tweesnijdend scherp zwaard. En dat wijst op de macht die de Heere Jezus heeft om te oordelen, om te straffen, om te tuchtigen. Dat zwaard is het zwaard van het oordeel. De Heere Jezus heeft de macht om hen te straffen en te veroordelen die als heidenen leven, die meedoen met dat heidense leven daar in Pergamum. Sommigen uit de gemeente waren toegefelijk geworden aan het heidendom, maar tegelijkertijd bleven zij en wilden zij ook lid blijven van de christelijke gemeente. Maar ze wilden christen zijn op hun manier, op een manier waarop je geen vreemdeling was op de aarde, maar gewoon mee kon doen met de mensen van deze wereld. De Heer Jezus houdt dat tweesnijdend scherp zwaard in zijn hand. Hij heeft het tweesnijdend scherp zwaard. Kijk, eerder hebben we gezien in Handelingen, in Openbaringen 1, dat uit de mond van de Heer Jezus kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En dat ziet op het woord van de Heere. Dat het woord van de Heere met kracht inwerkt in mensen harten. Maar hier staat niet dat het tweesnijdend scherp zwaard uit de mond van de Heere komt. Maar hij heeft dat zwaard. Het is een ander beeld wanneer we dat goed zien hier. Daar wordt niet het woord van de Heere mee bedoeld, maar zijn wraakzwaard. Dat de Heere kan komen met toren en met straf. En zo worden ze gewaarschuwd. Want de Heere duldt niet de afgoderij. De Heere is langmoedig en geduldig. Maar de Heere kan straffen wanneer we meedoen met de goddeloosheid van de wereld. Of ons daaraan staan te vergapen. De Heere Jezus heeft de bevoegdheid om het oordeel uit te spreken en het oordeel te voltrekken. En zo gaat de Heere verder in vers 13 te zeggen: ik weet uw werken. En ik weet waar gij woont. Namelijk daar de troon des Satans is. En gehoud mijn naam. En heb mijn geloof niet verloochend. Ook in die dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was. Welke gedood is bij uw lieden, daar de Satan woont. Het was een heidense stad, een occultische stad, wordt tweemaal genoemd hier in vers 13, waar de troon van de Satan is. En aan het einde waar de Satan woont. De Heere Jezus kent hun omstandigheden, hij kent hun werken. Hij ziet alles wat ze aan het doen zijn. Hij ziet het goede wat daar gebeurt in Pergamon. De Heere Jezus ziet dat goede, weet dat ook. Hij weet dat ze ook in op een plaats wonen waar de Satan ogenschijnlijk veel macht heeft en schijnt te heersen. De Heer Jezus weet van al de Satans aanbidding die daar plaatsvindt. En de Heer Jezus weet ook dat ze niet zomaar kunnen verhuizen, die gemeenteleden daar in Pergamus, dat ze kunnen verhuizen naar een ander land of naar een andere plaats. Ze hebben geen keus, daar wonen ze, daar leven ze. En daar moeten zij duidelijk weten hoe ze moeten staan en hoe ze zich moeten opstellen. Ze moeten daar wonen waar afgoden gediend worden. Waar de duivel gediend wordt. En waar de immoraliteit heerst. En wanneer u daarbij nog gaat bedenken dat de afgod Aesculapius de redder genoemd werd. Soter, redder. Zo werd hij daar genoemd. En daartegenover de christelijke belijdenis dat de Heere Jezus de soter is. Dat wil zeggen de zaligmaker, de redder. En daar in die omgeving moeten zij wonen. De gemeente wordt onder druk gezet om te verloochenen dat de Heere Jezus de zaligmaker is. En ze staan onder druk, maar ze hebben het geloof niet verloochend. Gij houdt mijn naam, gij hebt mijn geloof niet verloochend. Dus zo is er een trouw bij de gemeenteleden, tenminste sommige gemeenteleden daar in Pergamus. Ze hebben zijn naam, de naam van Christus, niet verloochend. Maar wanneer dan die afgod Aesculapius wordt aangewezen als de redder, dan komen de christenen onder druk te staan. Wanneer zij zeggen: nee, Aesculapius is niet de redder, maar de Heere Jezus is de redder. Dan komt er spanning. Dat leidt tot vervolgingen. En daarnaast zijn de burgers ook dat Augustus was de redder, de Romeinse keizer. En ze moesten wierook branden op het altaar ter ere van de Romeinse keizer. De Romeinse keizer werd goddelijk gezien. Maar de christenen wilden dat niet doen. En zo kwamen ze daar ook mee in conflict. En zo werd de druk alleen maar van verschillende zijden groter en groter, steeds vanuit het heidendom. En wanneer de christen nou alleen maar wat wierook zou offeren aan de keizer. En alleen maar zou zeggen dat de keizer ook redder is of curios of heren. Dat zou dan een verloochening zijn van de Heere Jezus. Want alleen de Heere Jezus is Heer en zaligmaker. En zo stond die gemeente onder druk. Maar, zegt de Heere Jezus, gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend. Het was een moeilijke beproeving. De druk was groot om toe te geven. Die mensen hadden het daar niet gemakkelijk. Maar ze waren niet bezweken onder deze druk. Ze bleven trouw. En zelfs in de dagen toen Antipas gedood werd. Wie was deze Antipas? Dat is niet geheel bekend. Het was duidelijk een bestaand persoon. Antipas heette hij. Een belangrijk persoon in de gemeente waarschijnlijk. Een bekend persoon. Waarschijnlijk hun predikant, hun voorganger. Dat hij verbonden was geweest aan de gemeente te Pergamus. Maar dat hij op een gegeven moment gevangen genomen werd, meegenomen werd en in het openbaar terechtgesteld werd. Als een voorbeeld, dit doen wij met hen die de Heer Jezus Christus belijden. En zo werd de druk nog meer opgevoerd aan die gemeenteleden te Pergamus om het geloof maar op te geven. Maar dat hebben ze niet gedaan, zelfs niet toen waarschijnlijk dan hun predikant gedood werd. De gemeente te Pergamus bleef trouw aan de Heere. Zelfs in het vuur van de vervolgingen. Antipas wordt hier een getrouwe getuige van de Heere Jezus genoemd. En omdat hij een getrouw getuigenis heeft afgelegd, hebben de vijanden hem gedood. En die vond alles plaats daar waar de Satan woonde. Waar de Satan zijn troon heeft. Dus die vond alles plaats onder aansporing van de vorst der duisternis. Onder aansporing van Satan. De duivel wilde hiermee proberen die christenen te Pergamus te intimideren. En dat ze maar het geloof zouden opgeven. Maar het omgekeerde gebeurde. Ze boden weerstand aan de druk. Ze waren trouw aan God. En de Heere wist al deze dingen. De Heere wist het allemaal. De druk waaraan ze bloot stonden. En wat is dat toch ook een goede zaak. Dat de Heere alles van ons weet. Ook wanneer u misschien in een omstandigheden werkt en woont waar het niet bepaald godvruchtig is. Misschien werkt u in een omgeving waar vijandschap is, waarom de Heer en in zijn dienst gelachen wordt. Misschien moet u in moeilijke omstandigheden uw werk verrichten. Onze maatschappij is ook vol van afgoderij. De seksualiteit wordt als een afgod gediend. De immoraliteit en bijgeloof, dat vindt steeds meer ingang bij mensen. En ook wij staan onder druk om de belijdenis van de Heere Jezus op te geven. We leven in een tijd waarin van vele zijden druk uitgeoefend wordt op het christelijk geloof. Druk van de zogenaamde wetenschap. Dan is er een druk van de wereld waarbij de wetenschappers als een soort aureool gesteld worden van onfeilbaarheid. En dat het toch dom is om tegen hen in te gaan. En deze zogenaamde wetenschap die alleen maar met theorieën komen, die nooit bewezen zijn en daarom ook niet echt wetenschappelijk kunnen betiteld worden. Die worden toch zo gesteld. De heersende wetenschap stelt dat bijvoorbeeld evolutie waar moet zijn. Terwijl er andere wetenschappers zijn die het tegenovergestelde beweren. Maar zo wordt de druk wel opgevoerd vanuit die zijde van de zogenaamde wetenschap. En dan is er de druk om toe te geven aan een nieuwe seksuele moraal. De kranten staan er vol van. En het komt dagelijks in de media aan de orde. Hoe er gedrukt wordt en geprobeerd wordt om de morele waarden in ons land en heel de westerse wereld en in feite in heel de wereld op de kop te zetten. Wat vroeger ondenkbaar was. Dat is in de loop van 10, 20 jaar totaal omgekeerd. En dan is er op de andere zijde komt de druk op de kerk. Druk vanuit theologische redeneringen. Waarbij men zich wil aanpassen aan de cultuur van de tijd. En niet meer tegenover de cultuur wil staan. Maar laat de cultuur ook mee bepalen wat de Bijbel eigenlijk voor ons nog te zeggen heeft. Waardoor bepaalde facetten van Gods woord worden afgeschreven. En dat het niet zozeer erom gaat of het nou waar gebeurd is of niet waar gebeurd is. Maar het gaat gewoon om de boodschap die daarin vertolkt is. En wat dat dan voor ons betekent. En de schoonheid dat we daarin vinden. En de waarheid wat we daarin vinden. Al wordt er maar zeer wazig weergegeven. En dan het moderne leven. Het is nog nooit zoveel welvaart geweest. Nog nooit zoveel gereisd. Mensen gaan ook overal naartoe. Op vakantie, zo lijkt het wel. En soms met alle gevolgen van dien. Ook onze vlucht die afgelopen week was gecanceld. En daar schrokken mevrouw en ik een beetje van toen we op Toronto op het vliegveld waren. En bleek dus achteraf dat er tientallen vluchten gecanceld waren vanuit Schiphol vanwege de problemen die er waren. Maar er wordt zoveel gereisd. Er is nog nooit zoveel welvaart onder de mensen geweest. En dat is een groot gevaar. Dat mensen zich laten meenemen door een drang naar meer en meer en genot en genieten. Het is niet verkeerd om op vakantie te gaan of op een reis te gaan. Maar waar leeft men voor? Wat bepaalt uw leven? Wat vormt de inhoud van uw leven en bestaan? Jongeren, wat bepaalt jullie leven? Jonge mensen, waar ga je straks voor leven? Wat wil je straks bereiken in het leven? Is je doel om te bereiken een goed baan en een goed huis en meer en vooral genieten? Gaat het daarom? Is dat het leven? Daar kom je bedrogen mee uit. Want het leven heeft geen zin. Tenzij Christus in je leven is. Want wie geeft je ware vrede? Wie geeft ware voldoening en vreugde? Dat is alleen de Heere Jezus Christus. En buiten hem ligt je leven in het kwaad, in de zonde, in de zelfhandhaving, in het niet willen toegeven aan de eis van het evangelie. En daar gaat de Heere straf op uitoefenen. Want wij schenden dan zijn heiligheid. En in feite is dat gewoon afgoderij. Waarbij we onszelf aanbidden als een afgod. En zo kunnen wij leven onder moeilijke omstandigheden. Onze tijd komt zoveel los. En daarom moeten wij ook maar bidden, leid ons niet in verzoeking. De druk neemt alleen maar toe in onze maatschappij. Invloed in het onderwijs. Steeds meer overheidsbemoeienis om een bepaalde agenda door te drukken, ook in het christelijk onderwijs. Ja, we kunnen ons wel afvragen, het christelijke Nederland. Nou, daar is het al lang niet meer. Maar we kunnen ons afvragen of de Satan ook niet zijn troon heeft in ons land. En dat de Satan ook woont in ons land. En het occultisme, dat wordt niet over geschreven in de krant. Dat speelt overal een rol. Dat gaat filtert door in de moderne muziek, in de cultuur. Velen ademen de stank in van de afgoderij. veel verleiding. Die mensen daar in Pergamum, die leefden vlakbij de troon van Satan. En ik denk dat wij er ook niet zo ver bij vandaan wonen. En dan hebben wij het naar verhouding nog goed hier op Vlakke. Het is hier nog wat anders, uiterlijk tenminste, dan in andere delen van ons land. Maar ook wij staan onder de rook van dezelfde troon van Satan. Maar er is ook een andere troon. En die is er ook. Die is er ook in ons land. Die was er ook in Pergamum. En die is er ook op Vlakke, een andere troon. Dat is de troon der genade. En wat een mens nou nodig heeft in het leven is genade. En wat is genade, jongens en meisjes? Dat is Gods onverdiende gunst. Dat je iets krijgt wat je niet verdient, dat is genade. En genade is dus bijvoorbeeld vergeving van zonden. Dat verdien je niet, maar dat wil de Heere geven. Maar genade is ook om kracht om te kunnen spreken wanneer je moet. En ook weten dat je moet zwijgen wanneer je moet zwijgen. Dat is ook genade. Genade is ook dat je inzicht krijgt. Dat je kracht krijgt. Dat je niet bang bent om alleen te staan. Genade is ook dat je inzicht krijgt in de waarheid. Genade is ook dat je de Heere Jezus persoonlijk in je hart en ziel leert kennen. Dat is genade. En nou is die troon der genade ook onder ons. En die troon der genade, die is niet leeg, maar u voelt wel, de Heere Jezus troont daarop. En hij heeft zijn handen vol met genade en waarheid. En uit die volheid geeft hij genade voor genade. En die troon staat open. Ja, dat hebben we al zo vaak gehoord. Ja, misschien wel. Maar het is wel een wonder. En laten we daar nooit aan wennen. Dat het een wonder is dat die troon der genade open staat. Voor u en voor mij. Want wij hadden de toegang tot die troon afgesloten. Vanuit ons was er geen weg meer mogelijk tot de Heere God. Er was maar één manier was die opening weer te krijgen. Doordat God mens zou worden. En dat hij de straf van die zondaren op zich zou nemen. Dat hij die straf zou betalen, volkomen uitdragen. En het kwaad zou overwinnen. En een volkomen gerechtigheid zou tot stand brengen. En dat heeft God gedaan. Dat vind je nergens. In geen enkele godsdienst. Dat heeft God gedaan. En daarom is het een wonder. Dat je vanavond mag bidden om genade. Precies wat je nodig hebt. In jouw omstandigheden. Genade om hem te kennen. Om hem meer te kennen. Om voor de zonde bewaard te blijven. Vul het maar aan. Je mag al je lege vaten voor hem neerleggen. Je mag alles wat je nodig hebt van hem vragen. Daar is de Heere Jezus voor gekomen. Om leven en overvloed te schenken. En bij de Heere zijn medelijdende ogen. Bewogen ogen. De Heere kent jou, ziet jou, weet jouw omstandigheden. Misschien begrijp je het zelf niet goed waar je in zit, maar de Heere Jezus weet het wel. En vraag jezelf misschien af, wat heb ik nou precies nodig in deze omstandigheden? Maar de Heere weet het wel. Dat is ook zo troostvol, dat je mag gaan tot die Heere en dat je niet eens weet waar je om moet vragen. Omdat het zoveel dingen zijn, heb je onduidelijk. En dan mag je zeggen, Heere, ik weet het niet, maar u wel. Leer mij de weg die ik gaan moet. Leer mij u te kennen. Al wat u ontbreekt, schenk ik u zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Ja, deze God verkondigen wij hier, die op de troon der genade zit. En nou die gemeenteleden te Pergamum, die konden ook naar die troon der genade toe. Nee, ze moesten niet gaan wegrennen uit Pergamum vandaan, want het is overal wat. Van het een kom je weer in het ander terecht als je naar een andere plaats gaat. Nee, wat de Heer Jezus zegt in Johannes 17, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Dat is nodig, bewaring. Want Gods kinderen zijn pelgrims hier op aarde, het zijn vreemdelingen. En wanneer de Heer in hun hart komt werken en hun ogen verlicht, dat ze het gevaar onderkennen, dat ze weten waarom het gevaar zo gevaarlijk is, en dat ze weten wat ze daarop moeten beantwoorden, dan worden ze versterkt en ze krijgen kracht en ze hebben moed om de goede strijd van het geloof te strijden. En zo zingen ze Psalm 18 in hun leven. Ik kan met u door sterke benden dringen. En zo hebben de christenen daar in Pergamus gestaan, in de kracht van de Heer. Daarom waren ze staande gebleven. Daarom hadden ze zijn naam niet verlogen. Omdat hun kracht buiten henzelf lag in Christus. Ze wisten dat hij alleen de zaligmaker is. Hij alleen mag aanbeden en geliefd worden. En die gemeente te Pergamus had het geloof niet verloren. Ze keken niet naar de voordelen om aan de tempeldienst verbonden te zijn. Ze keken niet naar het uiterlijke pracht en praal in de tempels en de eer van mensen en de populariteit van mensen. Nee, zij keken naar de gekruisigde zaligmaker. Daar snapte niemand iets van. Wie gaat nu nog vertrouwen op iemand die op het schavot terechtkomt? Dat begrepen die mensen, dat zouden mensen nu niet begrijpen. Zo was het toen ook met het kruis van Christus. Zien op een gekruisigde, dat is toch onbestaanbaar. Maar hij is de opgestane. En daar zagen die christenen te Pergamum op. En zo kregen ze kracht en genade. Omdat ze steunden op de Heere Jezus en hij bekrachtigde hen. En hoe is het met ons? Ziet u dat u kracht nodig hebt? Hebben we geen genade nodig? Hoe we onze kinderen moeten opvoeden? Hoe we een voorbeeld van godsvrucht moeten zijn voor onze kinderen? Het gaat niet zozeer om woorden. En wat je niet mag en wat je wel mag. En hoe laat je thuis moet zijn en wat er allemaal aan verbonden is. Al die regels. Het is allemaal een plaats voor. Akkoord. Maar weet je waar het om gaat? Dat ze een voorbeeld zien van Gods vrucht. Een voorbeeld van de tere omgang met de Heere. Dat men benauwd is om onrecht te doen aan die goede Heere God. En dat er een tere afhankelijkheid is. En een stil verlangen waarover gesproken wordt. En dat het beeld van Christus vertoond wordt in de dagelijkse omgang, in het huwelijk tussen vader en moeder en in de omgang met de kinderen. En dat de Heere de eerste plaats krijgt, het woord in geordend gezinsleven, dat het woord op tafel komt, dat we daar de tijd voor nemen. Dan hoeft u geen 20 minuten daarvoor aan tafel te zitten. Maar dat we er wel tijd voor nemen, voor het woord zelf. En niet maar overslaan. En niet maar gauw iets uit de kinderbijbel lezen. En dan hoeven we zo meteen niet met de kinderen nog een keer uit de kinderbijbel te lezen. We hebben dat allemaal gedaan. Nee, nee, nee. Het woord moet eerst komen. En zo moeten de kinderen opgevoed worden met het besef, eerst Gods woord. Om dan uit te leggen dat de kinderen er een besef van krijgen. Dat uw gezin woont onder de glans van de troon van de genade van Christus. En zo hebben wij toch kracht nodig. Het is bij de Here te verkrijgen. En de Satan is bezig om mensen te verblinden, om hen af te trekken van de Heer en van zijn woord. En wat de mens vooral nodig heeft, is vrede met God verzoend te worden. Kent u dat? Bent u verzoend met God? Is de Heere Jezus uw borg en middelaar geworden? Of worden uw ogen verblind? U wordt toch niet bezig gehouden door de entertainmentindustrie van onze tijd. En door Bussum en Hilversum en hoe die programmamakers ook in elkaar zitten. Of hebt u vooral zo nodig dat de naam van Christus onder u mag schitteren? En dat u hem trouw mag zijn. U en uw kinderen. Te midden van een boos en overspelig en verdorven geslacht. Nou, zo was het bij die mensen in Pergamum. Zo hebben ze daar gestaan. En ze bleven staande. Door Gods goedertierenheid. Al stonden ze helemaal bloot aan de afgoderij. Ze hebben zijn naam niet verloochend. Maar er was wel verleiding in die gemeente. Verleiding. Al maakt die gemeente een goede indruk op ons. En was ze trouw aan de belijdenis van de Heer Jezus. We zouden nu verwachten dat de Heer hen zou bemoedigen. En we zouden denken, er is verder niets mis met de gemeente te Pergamus. Maar dan lezen we toch de aanklacht van de Heer Jezus. En de aanklacht van de Heer Jezus is zuiver. Het is volkomen recht. De Heer Jezus moet dit zeggen. En dan zegt de Heer Jezus, maar ik heb enige weinige dingen tegen u. Dat is om van te huiveren, gemeente. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u. Probeer dat maar eens op onszelf te betrekken, u en ik, die woorden. Stel je voor dat de Heer Jezus dat van u en van mij zou moeten zeggen. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u. En daarbij worden dan niet bedoeld de dagelijkse zonden die er zijn, waar een kind van God ook last van heeft. En waar hij verdriet om heeft en wat de droefheid naar God opwekt in het leven. Maar wij zondigen in alles wat wij doen. Maar het gaat hier om iets ernstigs. Het gaat hier om iets wat tegen de Heere ingaat. Dat spreekt van ontrouw. En het spreekt van een zekere afval. Dat is verschrikkelijk. Er is een dwaling aan de gang. Een gemeente met een goede en een trouwe belijdenis. Ze stonden sterk tegen de vijanden van buiten. Maar er was ook een innerlijke zwakte. Om toch mee te doen. Aan de verleiding en toe te geven aan de verleiding. Er waren valse leden daar te Pergamus. Ze werden getolereerd door de gemeente en het mag niet. Deze valse leden moeten zich bekeren. Anders zal dat tweesnijdend scherp zwaard hen oordelen. Vers 14. Ik heb enige weinige dingen tegen u. Dat gij al daar hebt die de lering van Balaam houden. die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat ze zouden afgoden offer eten en hoereren. En waar gaat het hier om? Hier wordt verwezen naar de geschiedenis van Bileam. Dat vindt u in nummer 22. Het volk was vlakbij het beloofde land Kanaan gekomen. Koning Balak van Moab wilde dat volk Israël ondermijnen, kon ze militair niet aan, dacht toen een tovenaar in te huren die een spreuk over hen zou uitspreken. En ze geloven dat zo'n spreuk ook een negatief effect zou hebben op dat volk. Dus Bileam opgetrommeld, hij komt daar, maar Bileam zegt: ik kan geen spreuk geven. Ik zal wat zeggen. En dan geeft hij de prachtigste profetieën over dat volk Israël uit. Omdat de geest des Heren hem overweldigde dat hij dat moest zeggen. En toen moest Bileam maar naar huis gaan, zei Balak. Maar dat deed hij niet. Want daarna bleef hij nog wel bij Balak. En toen gaf hij Balak advies. Als al die spreuken niet gelukt is, je moet nu maar je jonge Moabitische vrouwen naar het volk van Israël sturen. En nodig ze maar uit voor een offerfeest in Moab. Daar wordt veel gegeten en veel wijn gedronken. En er zijn veel vrouwen beschikbaar, meisjes beschikbaar bij dit offerfeest. Een heidense offer, een vruchtbaarheidsfeest. En dan worden die mannen van Israël verlokt tot zonde. En dan zal God hen moeten straffen. Moet u zien hoe venijnig en duivels deze raad van Bileam was. Dus waar ging het om, die raad van Bileam? De zonde van seksuele immoraliteit. En er was volop daar te krijgen in Pergamus vanwege die heidense tempels. Daar konden ze ook eten en drinken, maar ook allerlei prostitutiebedrijven. Hoorde gewoon bij hun cultuur. Iedereen deed het. En het was zo helemaal gepast binnen de cultuur. Die prostituees waren vaak verbonden aan de tempel. Als een soort priester of priesteres. En je kon doen wat je wilde. En de leden die daar naartoe gingen, die deden misschien niet gelijk de ergste dingen. Maar ja, ze hadden toch een business. En ze moesten toch bedrijfscontacten aan hebben. En die vonden juist plaats bij deze heidense feesten. Dus ze moesten daar wel aan meedoen, vonden ze toch. En vele beroepen hebben hun eigen goden. En om mee te doen moet je wel bij zo'n gilde je aansluiten. En bovendien, een afgod is toch niets. Dus ik kan daar wel rustig aan meedoen. Dat vormde een zware verleiding. En dat werkte als een zuurdeesem in die gemeente bij andere gemeenteleden. Het werkte als een aanstoot. Zij doen het. Nou, dan kunnen wij het waarschijnlijk ook doen. Iedereen doet het en het gaat hen goed. En daaraan gekoppeld was de lering van de Nicolaïten. Van de Nicolaïten die verloochenden de heiligheid van de gemeente en haar leden. Ze leerden dat het niet echt nodig was dat Gods volk zichzelf rein zou bewaren van de wereld. Je kon echt meedoen met allerlei wereldse praktijken en een vrije seksuele moraal erop nahouden. En de gemeente had deze valse leden niet afgesneden. En nu moet de hele gemeente zich bekeren, want ze waren te tolerant geweest over deze leden. Ze waren niet vervuld geweest met een heilige verontwaardiging. Want het waren vrezen van de Heere. En liefde tot God, dat vereist een afkeer van zulke zonden. Vers 16, bekeer u. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen. En ik zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. De Heere had de hoererij van Israël bij Moab toen met Bileam ook zwaar gestraft. Er vielen doden. En zo zal de Heer ook deze zonden in die gemeente Pergamus, ik zal hen haastelijk bijkomen. Krijg tegen hen voeren met het zwaard mijns monds. En al hebben ze nog zo hun redeneringen en al hebben ze... En dat doen ze echt niet mee met alle goddeloosheid. Toch hebben ze de heiligheid van Gods huis en naam verwaarloosd. En dat is ook een waarschuwing voor ons, gemeente. Want ook wij worden toch geïnfecteerd. Al was het dat je niet meer zo schrikt van wat je hoort en leest. Ik denk dat we daar allemaal, u en ik, daar last van hebben. Waar je vroeger van schrok, begin je eigenlijk al een beetje gewoon te vinden. En dat is eigenlijk al verkeerd. Gij geheel anders. Ik ben een vreemdeling hier beneden. Zo moet het bij ons zijn. Dat we er nooit aan wennen. Maar hoe leven wij in de wereld? Er is genoeg immoraliteit in de wereld. En daar hoeft u echt niet voor vreemd te gaan. Er zijn allerlei andere middelen en methoden om uw ziel te vergiftigen. En om de relatie met uw vrouw te vergiftigen. Hoe leven wij in de wereld? En wat denk je, jonge mensen? Wat denk je nou? Zou de Heer je nou iets verbieden? Wat nou echt fijn en mooi en goed voor je is? Nee. De Heer gebiedt je alleen maar wat goed en fijn en mooi voor je is. En daarom zegt hij dat hij dat je lichaam rein moet bewaren tot je huwelijksdag. En de wereld lacht daarom. En misschien word jij er ook wel om uitgelachen. Maar laat ze maar lachen, want het lachen zou hen vergaan. Wanneer ze straks in de wachtrij staan om het huwelijk zogenaamd weer te ontbinden. Of het samenwoningscontract maar af te zeggen. En dat ze van het een naar de ander gaan. We kennen toch allemaal voorbeelden. Het dringt toch alle families binnen. En wat een verdriet. Verdriet, zeker. Geen geborgenheid meer. Geen vertrouwen meer. Geen trouw meer. Dat is de wereld. Het is koud als staal. En als ijs. De Heer heeft juist geboden die seksuele intimiteit binnen het huwelijk. Er niet voor en er niet buiten. Omdat dat zo schoon en zo mooi is. Dat kan alleen maar functioneren binnen de setting van trouw. Dat een meisje weet wat ze aan haar jongen heeft en omgekeerd. Maar deze wereld zegt het anders. Met al de ellende en de verharding die daarmee plaatsvindt. Waar kijken wij naar? Wat lezen we thuis? Als u in het winkelcentrum loopt en u ziet daar wat en u weet precies waar het vandaan komt. Niet naar kijken, doorgaan. Waarvan u vermoedt, oh dat zou uit die hoek komen. Niet naar kijken, doorgaan. Niet even kijken, komt het wel uit die hoek? Oh ja, wat erg zeg, vreselijk, nee. Doorgaan. Zelfs het kijken geeft al een impuls. Gij geheel anders. En wat nodig is vooral, dat de liefde van de Heer in je hart woont. Want wanneer de liefde van de Heer in je hart woont, dan verandert alles. Dan wil je niet meer meedoen met de wereld. Maar wanneer we wel in de wereld meedoen, dan komt er een tweesnijdend scherp zwaard in ons leven. Dan gaat de Heer zijn oordeel over ons uitspreken. En zo hebben we ook, als die gemeente van Pergamus, trouw te zijn in dit leven. En dan besluit de Heer Jezus met die woorden, die oren heeft die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Het manna dat verborgen is. Wat betekent dat allemaal? Wie is het manna? Uit de hemel is neergedaald. Dat is de Heer Jezus. Ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in de eeuwigheid leven. De Heer Jezus gaf zichzelf aan zijn volk. En die daarvan leeft, zal eet, zal leven. En zij die vluchten naar de Heer Jezus en hun hart voor hem uitstorten. Zij worden opgenomen in deze geestelijke gemeenschap met Christus. De Heer stort zijn liefde uit in hun hart. Ze worden bedorven voor de wereld. Ze worden ingewonnen voor de Heer. Wat nodig is dat we dat verborgen manna gaan eten. De persoonlijke gemeenschap met Christus leren kennen. En als dat het hart vult, zo kan een mens staande blijven. En daarnaast staat er, ik zal hem geven een witte keursteen. En op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent. Die witte keursteen, dat betekent vrijspraak. Wanneer een rechtszaak plaatsvond daar in die cultuur, werd dan degene die schuldig bevonden werd, die kreeg een zwarte steen overhandigd. Maar wanneer de rechters achten dat iemand onschuldig was, dan kreeg hij een witte steen. En zo belooft de Heer Jezus die witte steen van onschuld, een keursteen te geven aan hem die overwinning. Deze keursteen is de vrijspraak die er ligt in de Heer Jezus Christus. Dan worden al de zonden bedekt, een volkomen gerechtigheid in Christus. En dat vloeit allemaal voort uit die persoonlijke band met de Heer Jezus Christus. En dan zal alles dan leiden uiteindelijk tot de heerlijkheid en het eeuwig behoud door hem alleen. Amen. Laten we zingen op Psalm 73, het 12e vers. Laten wij bidden en danken. O Heere, zo gaf u ons kracht om hier in uw huis te zijn, om onder uw woord te verkeren. Laat dat woord toch ook ingang mogen vinden in ons hart. Heere, wil met genade met ons bewogen zijn. dat wij ook persoonlijk tot die troon der genade ons toevlucht zullen nemen. Dat we geheiligd mogen zijn aan u in deze tijd waarin er van alles aan de hand is. O Heere, maak onze gang en treden daartoe vast in uw woord. En laten wij die persoonlijke gemeenschap met u kennen. Dat wij mogen eten van dat verborgen manna, die verborgen omgang met de Heere Jezus. En dat wij straks van u die witte keursteen zouden mogen ontvangen. Heere, wij bidden u of u nog zo bemoeienis met ons wilt hebben. Heb dank voor krachten die u gaf. Vergeeft u tekorten die er waren, ook in preken en in luisteren. En Heere, wees u ons nabij deze week. Breng ons komende zondag zo mogelijk weer samen in uw huis, in de gezamenlijke dienst. En wil Heere zo ons gebed horen, om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 16, het derde vers. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.